Wij waren daar straks in Johannes 5 bij de uitspraak van de Heer dat men inderdaad de schriften zou onderzoeken, maar dan ook zou komen tot hem die in de schriften bekend gemaakt wordt. Diezelfde gedachte vinden we al eerder trouwens in Johannes 5, waar we in vers 24 een uitspraak vinden van de Heer die ook zwaar beklemtoond wordt met de dubbele voorwaar aan het begin van de uitspraak. Waar staat Johannes 5 vers 24? Voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En als nader commentaar, vers 25, voorwaar, zeg ik u, de uren komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Daar wordt dus ook gesproken over de levenskracht die er is in het woord. In overeenstemming dus met Hebreeën 4 vers 12 waar we begonnen zijn vanmorgen. Gods woord is levend. En hier staat het dus ook in vers 24. Die mijn woord hoort. En dus, want het is hetzelfde, namelijk wie gelooft in hem die mij gezonden heeft. Want wie gelooft in het woord Gods, die gelooft ook inderdaad in degene die volgens dat woord gezonden is, namelijk de Heer Jezus Christus. En van zo iemand staat, die heeft het eeuwige leven, daar is het leven, voortkomend uit het woord dus, die heeft het eeuwige leven en andersom, hij komt niet in de verdoemenis of de veroordeling of hoe het dan maar heten mag, hij komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Waaruit blijkt dat het leven dus inderdaad slechts een oorsprong vindt in dat woord van God. En waar men dat woord ontvangt, heeft men leven ontvangen en wordt men geacht inderdaad uit de dood over te zijn gegaan in het leven. En daarna wordt er in vers 25 gezegd dat het nou eenmaal gebruikelijk is voor het woord van God. En dat betekent dan ook inderdaad dat het woord Gods niet alleen krachtig genoeg was om een hele schepping tot stand te brengen, maar het is ook krachtig genoeg om de doden op te wekken en dus eventueel zelfs een nieuwe schepping te maken uit de oude. En dan staat het er zo fraai, de uren komt en is nu. Dat betekent toch, het zal in de toekomst gebeuren, maar het gebeurt nu ook al, zodat je meteen ziet dat we ook hier te maken hebben met het verschijnsel dat bepaalde Bijbelse uitspraken of zelfs profetieën op verschillende tijden en op verschillende wijzen worden toegepast. Hier ook. Want de ene gedachte is, de uren komt, dat de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. Maar dan zal het slaan in ieder geval op de gebeurtenissen van de jongste dag. En wellicht had u eerder gedacht aan de gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar er staat natuurlijk ook, de uren is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En dat is natuurlijk een rechtstreekse toepassing van het principe op degene die dood zijn door misdaden en de zonde, degene die leven inderdaad onder de bediening des doods en onder de wet, zoals degene tot wie dit nou eenmaal gezegd wordt. En wanneer men komt tot geloof in het woord Gods en het woord van Christus, ontvangt men eeuwig leven. Niet alleen zal men eeuwig leven ontvangen, dat is weer een andere gedachte, maar men zal op hetzelfde moment eeuwig leven ontvangen. En wij immers, wij die gehoor hebben gegeven aan het woord Gods, wij hebben immers leven ontvangen. En anders komen we weer bij Petrus, die immers zegt dat God ons wedergeboren heeft. Door zijn woord en door de opstanding van Christus ons wedergeboren heeft tot een levende hoop, daar gaat het om. Nou, hoe dat ook zij, ook in deze verse wordt gesproken over de levenbrengende kracht van het woord van God. En en passant wordt natuurlijk ook gezegd dat datzelfde woord van God een mens of leven geeft en dus rechtvaardigt. Dat kan toch niet anders? Hè? Het geeft leven en het rechtvaardigt dus. Of het veroordeelt en dus brengt ter dood. Dus het merkwaardige verschijnsel dat het woord van God op twee verschillende manieren werkt. En dan loop ik weer op de dingen vooruit, want dat is natuurlijk toch de toepassing van dat tweesnijdend. Dan snijdt het aan twee kanten, op twee manieren. En de dubbelheid die daarin gelegen is, vinden we onder andere terug in de verdeling van de Bijbel in Oud Testament en Nieuwe Testament, waarbij het oude verbond een bediening is des doods en waarbij het nieuwe verbond een bediening is des levens, om maar eens een voorbeeld te noemen. Je vindt het ook terug, en dat noem ik altijd graag, je vindt het ook terug in de wateren van Mara. Eerst zijn de wateren bitter, zeg maar giftig, want dat betekent het. Men gaat de dood aan, betekent het. En daarna blijkt toch datzelfde water, want het is het woord van God, blijkt datzelfde water toch ineens levend geworden te zijn. Er moet wel eerst wat gebeuren natuurlijk, maar wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurde in die geschiedenis, het is blijkbaar de uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. En de bediening des doods blijkt ineens een bediening van geest en leven geworden te zijn door de dood en opstanding van Christus. En ik zei dus dat het oude verbond ineens overgaat in of opgaat in het nieuwe, in ieder geval sinds de opstanding van Christus. Schitterende beelden zijn dat, en ik zou natuurlijk toch in één adem ook moeten noemen de wateren uit Johannes 5, ja, ik zit hier in Johannes 5, hè. Want die wateren van Johannes 5, begin van het hoofdstuk, de wateren van Bethesda, waren eerst dode wateren, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, de wateren waren in rust, niet in beweging. En beweging is nou eenmaal synoniem met leven. Het waren stilstaande en dus dode wateren. En dan staat er dan dat er een engel in zou komen die het water in beweging zou brengen. Dat wil zeggen, er zou een boodschapper van God komen, of woord Gods, mag ik dat ook zeggen? Engel, een boodschapper. Dus woord Gods zou er komen en die zou het water in beweging brengen, namelijk levend maken. Nou, dat is precies de komst van de Heer Jezus. Die engel is dus gewoon Christus eigenlijk, die dat dode woord van God en de bediening des doods, het oude verbond, het oude testament, levend maakt door te verschijnen als de vervuller inderdaad van dat oude verbond. En andersom, en veel makkelijker te begrijpen, is het natuurlijk zo dat heel het oude testament, alle oud-testamentische geschriften, dode geschriften zijn, oude klassieke geschriften waar we niets aan hebben. Maar ze worden levend wanneer wij de Heer Jezus daarin vinden. Die brengt het in beweging en dan wordt inderdaad de schrift levend. Uiteraard inclusief ook het hele Oude Testament. Dat is de gedachte, zodat de wateren van Bethesda eerst een bediening des doods waren. Je moet er toch niet aan denken dat zo'n kreupel in het water terecht zou komen, of dat ze hem erin zouden gooien. Zo'n man verdrinkt daarin. Maar als het water levend gemaakt is door de engel, is de gedachte, dan zou die lamme er inderdaad ingeworpen willen worden. De lamme, dat wil zeggen de impotente eigenlijk, sommige vertalingen hebben dat ook. De man die geen leven meer in zich had, die zich niet kon staande houden, maar dat is natuurlijk dubbelzinnig. Maar de man die dus geen levenskracht in zich had, die zou in het water geworpen moeten worden. Doden kunnen nou helemaal niet lopen. Moest er ingeworpen worden dan en zou dan leven ontvangen. En zo gebeurt min of meer, het gebeurt op iets andere wijze. De Heer komt namelijk zelf en hij spreekt tot hem, dat is ook het woord, dat is het levende woord, en zegt gewoon tegen hem, sta op. Maar dat is precies hetzelfde als dat iemand terechtkomt in het levende woord van God. En er ingeworpen wordt, dat is precies hetzelfde, feitelijk. En daar heb je het weer, het stilstaande water is een beeld van het oude verbond, maar door de komst van de engel, door de komst van Christus, wordt het oude verbond levend gemaakt en gaat over een nieuw verbond. En dan is het inderdaad levend water. Dan heb je de twee kanten van het woord van God. De ene kant bediening des doods, aan de andere kant bediening van leven. En dat komt nog wel eens een paar keer vaker in de Bijbel voor. Maar daar hopen we het vanmiddag nog wel even over te hebben. Wij zien dus eigenlijk het hele Johannes-evangelie door uitspraken van gelijke strekking. Ik wil alleen nog even noemen Johannes 6. Dat is de geschiedenis van de wonderbare spijziging. Dat wil zeggen van het brood wat door de Heer wordt voortgebracht. En brood is nogal synoniem met leven. Dus de Heer brengt leven voort. En nadat dat gebeurd is, komt er een uitgebreide verhandeling over de echte betekenis van het brood des levens. De Heer verwijst dan namelijk inderdaad naar het Oude Testament, naar een historische geschiedenis, de geschiedenis van het manna dat uit de hemel nederdaalde en waarvan de Israëlieten niet wisten wat het was. Daarom heet het manna. Maar ik heb me dat in Zuid-Afrika op de televisie uit laten leggen wat het was. Daar kregen wij, we begonnen een serie programma's op de televisie, in het Afrikaans, hè. Een serie programma's op de televisie over de planten van de Bijbel. Toen ben ik eens even lekker onderuit gaan zitten. Het eerste waar men het over zou hebben was het manna. Nou ja, dan verstijf je, dus dan ben je niet in staat om het ding weer uit te zetten. Maar goed, dan over het manna. En dan is er tenminste in ieder geval één professor die ons kan uitleggen dat manna gewoon het vruchtje was van de een of andere struik die daar groeide, waarvan men de naam mij bewust ontschoten is, want het is mij een biet, heet dat, hè? Maar goed, maar het eigenaardige is, de kinderen is dat die dat zelf meemaakten, wisten niet wat het was en noemden het manna. En dan komt er iemand hier bij ons vertellen, achteraf, 4.000, 5.000 jaar later, ik ben de tel kwijt, die komt vertellen wat het was. Die er niet bij geweest is, die nog nooit een plant in de woestijn heeft zien staan, maar die weet dan wel waar het vandaan kwam. Wat natuurlijk onzin is, want als het dat geweest zou zijn, zou hebben kunnen zijn, zou het van langs al zijn leven niet manna geheten hebben. Want manna betekent, hoezo? Dat betekent het ongeveer, hè? Zo'n domme vraag. Was dat nou weer? Hoe je dat schrijft, weet ik niet. Hè? Wat is het? Het is gewoon het vragende voornaamwoord. Een algemeen, een groot vraagteken. Wat is het? Nou, niet van een of andere plant, niet iets bekends, het was iets onbekends. Dat zeiden zij ook, alle 600.000 denk ik altijd maar. En men wist niet wat het was. En de Heer zegt, nee, is geen wonder dat je niet weet wat het is. Want je onderzoekt wel het woord, maar je komt niet tot degene die in het woord gevonden wordt. Daarom ken je het woord niet echt. En dat is precies het verhaal, want het manna was de uitbeelding van het woord Gods. Maar Israël herkende het niet als zodanig, wist dus niet wat het was. Dat is de betekenis van die hele geschiedenis. In elk geval legt de Heer uit dat het zo is. Want hij zegt, uw vader heeft het manna gegeten in de woestijn. En het mag hen dan door de woestijn heen geholpen hebben in de historie. Maar het neemt niet weg dat ze toch allemaal gestorven zijn. Het mag dan een groot wonder geweest zijn, dat manna uit de hemel. Maar het gaat niet om dat manna, want als je manna eet, ga je toch dood. Wat men nodig heeft, is datgene waar het manna een beeld van is. Kijk, en dan wordt de geschiedenis levend. En dan zegt hij, dat manna, dat is het brood wat uit de hemel nederdaalde. Dat staat allemaal in mijn Bijbel. Daar hoef je geen professor voor te wezen om dat te weten. Het staat gewoon in de Bijbel, daalde uit de hemel neder. En de Heer zegt, en dat ben ik. En dat is het antwoord op de vraag, manna. Wat is het eigenlijk? Nou, wat het is, een beeld van Christus. Het is Christus die in een omstandigheid waarin men geen leven heeft, in een woestijn dus. En een woestijn is een plaats waar je per definitie niet leven kunt. Hè? Dat in die omstandigheden geeft hij leven niet uit de aarde. Want al het natuurlijke leven is nou eenmaal uit de aarde en is dus aards. 1 Korinthe 15. Genesis 2 niet te vergeten. Hè? Natuurlijke mens is alles uit de aarde, maar dit leven was leven wat van boven kwam, uitgebeeld in het manna. Wat een beeld was van het woord van God. Een hele mooie reden vind ik altijd dat je dat zo kon proeven. Nee, het smaakte naar honing, staat er. Toch? En we kennen later voorbeelden uit de Bijbel van mensen die inderdaad het woord van God opaten. Nogal letterlijk. En dan wordt er ook vermeld, uitdrukkelijk, dat het smaakte als honing. Ja, het woord van God smaakt als honing, het manna dus ook, want het is een beeld van het woord van God. Nog afgezien van iets zeer voor de hand liggend, ik zoek het toch maar even op voor de zekerheid, hè. Je hebt het waarschijnlijk al eens eerder gelezen. Maar in Exodus 16, daar vinden we die geschiedenis, daar staat het echt bij wat het is, hoor. Het wordt gezegd. Maar zelfs de vertalers hebben het kennelijk niet gemerkt. Men stond er niet open voor en men weet het dus niet. Maar het staat er wel. Dat is vers 15 en 16 van Exodus 16. Daar staat namelijk dat het mannen viel op aarde enzovoort. Klein als de rijm, een klein rond ding. Het wordt uitgebreid beschreven, want er was geen naam voor. Dus leuk, de kleine beschrijving dus. En dan staat er, vers 15. Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de andere, het is man. Nee, dat zeiden ze niet. Ze zeiden gewoon man tegen elkaar. Ze vroegen namelijk elkaar, wat is het? Want zij wisten niet wat het was. Zij zeiden man, want zij wisten niet wat het was. En dan staat er, Mozes dan zeide tot hen, en dan moet je even wachten, nou gaat Mozes verklaren wat het is dus, hè? Als Mozes nu wat gaat zeggen, dan verwachten wij meteen, als het goed is, als we goed bij de les blijven, dan verwachten wij dat Mozes nou gaat uitleggen wat het is. Ja, wie anders? Dus zij zeiden, het is man, want zij wisten niet wat het was. En toen zeide Mozes tot hen, En dan gaat hij dus, tenzij anders vermeld, gaat hij zeggen wat het is. En hij zegt, dit is het brood het welk de Heer u lieden te eten gegeven heeft. En dan zeg ik weer, man, namelijk, hoezo? En dan zegt Mozes het nog een keer in vers 16, in de parallelle zin, want het is een volstrekt parallelisme. Hij zegt het nog een keer, hij zegt, dit is het woord dat de Heer geboden heeft, punt. Dus hij geeft twee antwoorden op de vraag, wat is het? Het een is, dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. En het andere is, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. En je hoeft echt niet intelligent te zijn om te begrijpen dat dat twee keer hetzelfde is. Twee volstrekt gelijk geconstrueerde zinnen, een bijna volmaakt parallelisme. Mozes geeft twee antwoorden op de vraag wat het is. Hij zegt dus uiteindelijk, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Punt. En daarna zegt Mozes vervolgens verder, verzamelt daarvan en ieder nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd naar het getal van uw zielen, ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn, enzovoort. Dat is dan vervolgens het voorschrift, om zo te zeggen. Maar de uitdrukking, dit is het woord dat de Heer geboden heeft, is voor zover ik het zie, een verklaring van wat manna is. Het woord Gods namelijk. Misschien zegt u dan staat het er toch een beetje bedekt. Dan zeg ik nou en, voor iemand die de schriften onderzoekt mag dat geen enkel probleem zijn. En dus wil zeggen dat zelfs in het Oude Testament al vermeld is wat het woord Gods, of wat het manna eigenlijk voorstelt, namelijk het woord Gods. En de uitspraak later dan ook van de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, is dan ook een vanzelfsprekende uitspraak en is ook te herleiden tot de betekenis van het manna in Exodus 16. Goed, nou over dat manna spreekt de Heer dan in Johannes 6, als hij zegt, dit is het brood dat uit de hemel is nedergedaald, dat is vers 50 inmiddels van Johannes 6, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Waar lijkt het nou op, dat manna, of dat brood uit de hemel? Noem nog eens zoiets waarvan je zou eten om niet te sterven. Ah, de boom des levens, jazeker. Dan weten we meteen wat dat is, hè, de boom des levens. Het type van Christus die het woord Gods is. Heel eenvoudig, het is trouwens de boom uit Psalm 1. Zoek die maar eens na. De boom uit Psalm 1. Die altijd vrucht draagt, enzovoorts. Geplant aan waterbeken, enzovoorts. Daar heb je nou een mooi voorbeeld, ik zeg dat zo even tussen de bedrijven door. Psalm 1, als men dat leest met de eigen persoon, de eigen gedachten op de voorgrond, dan zegt men hooguit van Psalm 1, nou, zo'n goeie ben ik niet. Die beschrijving past niet op mij, maar ik zal goed mijn best doen om het passend te maken. Zodat het woord Gods alsnog op mij van toepassing. Daar doen we ons best voor. En als we niet zo'n hoge dunk van onszelf hebben, dan zeggen we, het past niet op ons, maar op wie zou het wel passen? Die boom, hè? Uit Psalm 1. Dat is natuurlijk maar één antwoord. Dat is de Heer Jezus Christus. Als men verder kijkt dan de oppervlakte, dan zal men zien dat alle lijnen in de diepte, in het perspectief, allemaal samenkomen op één en hetzelfde punt. Namelijk, het ene punt is uiteraard Christus. Nou goed. Dus, dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, omdat de mens daarvan eten en niets te vinden. Dat is feitelijk de boom des levens. En nu we het daar toch over hebben, we hadden het toch al over bediening des doods en bediening des levens. En over die twee kanten van het woord van God. Er wordt ook uitgebeeld, niet alleen in de wateren van Mara en Bethesda, maar ook uitgebeeld in de twee bomen die in de hof stonden. Boom der kennis is goed en des kwaads. Als je daarvan eet, ga je dood. Nou, hoe komt de mens tot kennis van goed en kwaad? Gewoon door de wet. Oude verbond, de wet. Puur de wet. Gij zult niet dit en gij zult wel dat. Dit is goed en dat is kwaad. Dat is de wet. De boom der kennis is goed en des kwaads. Als je ervan eet, ga je dood. Oude verbond dus. En de boom des levens is dan dus een beeld van het nieuwe verbond, de opgewekte Christus, de nieuwe mens, enzovoort. Als men daarvan eet, als men vlees en bloed van de Zoon des mensen eet, staat er, dan zal men leven. Maar dan loop ik op de dingen vooruit, want er staat een paar versen verder. Namelijk in vers 51 van Johannes 6, ik ben dat levende brood. Men zou kunnen zeggen, ik ben dat ware brood. Dat betekent volstrekt hetzelfde. Maar goed, ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, dit levende brood, van hem dus, die zal in der eeuwigheid leven. En als je dan bedenkt dat al deze versen natuurlijk liggen in het verlengde van Johannes 1, dan weet u meteen dat hier gesproken wordt over Christus die het woord is. En als je dus van hem wilt eten, dan kan dat door gewoon zijn woord te geloven, in je op te nemen, je hart ervoor open te stellen enzovoorts. Dat is het hele verhaal. En de Heer zegt dan ook, zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. Stil, Caleb. En het brood dat ik geven zal, of het brood dat ik ben, want ik geef mijzelf, het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Ten behoeve van het leven der wereld, of nog anders gezegd, ik zal het geven opdat de wereld zal leven. Dan wel zou kunnen leven, want dat is uiteraard de betekenis van het brood. Het brood wordt gegeven opdat men er zou van eten en daardoor zou leven. De Heer geeft zichzelf, zijn vlees heet het hier dan, ter wille van het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkaar, want die hadden ook nooit van typologie gehoord. En die waren analogisch denken, dus typologisch denken of geestelijk denken ook volkomen verleerd in die dagen al. En dan zeggen ze, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? We zijn toch geen kannibalen of zoiets. Dat is, dat dringt niet door. Dat is oppervlakkig gedacht. En de Heer zegt dan weer, voorwaar, zeg ik jullie, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, kortom, die deel aan mij krijgt, een deel aan mijn leven, want dat betekent het nou eenmaal, die heeft het eeuwige leven. Je kunt ook zeggen, die heeft dan dus de zoon des mensen in zich. Maar dan staat er gewoon, die heeft het eeuwige leven. En door deel te krijgen aan zijn woord, krijgt men dus deel aan zijn leven. Men krijgt namelijk deel aan hem, die leven en woord is. Dat is de enige verklaring, hoe moeilijk het misschien ook klinkt. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. In ieder geval betekent dat, dat er zelfs een lichamelijke opstanding dan in het verschiet ligt. En op de nadere details en het verband van deze uitspraak ga ik er nou maar niet verder op in. Maar de gedachte is dus inderdaad van leven uit de dood, zo concreet als je het ook maar je kunt voorstellen. Namelijk zelfs een lichamelijke opstanding, al is dat uiteraard niet het enige. En dan, want mijn vlees is waarlijk spijs. Nou, spijs geeft uiteraard leven, ware spijs geeft waarlijk leven. Het manna in de woestijn was geen ware spijs, want men at het, maar men ging toch dood. Zei het dan wat later. Maar dit vlees, dat wil zeggen, de Heer zelf, het brood des levens, is wel degelijk ware spijs, omdat hij leven geeft wat onvergankelijk is, wat niet afgenomen kan worden, wat niet sterft, kortom, waar de dood niet meer overheerst. Integendeel. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij, die woont in mij, betekent dat, en ik in hem. Want door ervan te eten krijgt men een deel aan. Als men brood eet, wordt het brood deel van ons lichaam. Dat is eigenlijk de gedachte. Als men van de Heer, van zijn woord neemt, dan krijgt men deel aan hem en zijn woord. Dat wordt dan niet ergens in ons gevonden, integendeel, het wordt deel van ons wezen. Dat is de gedachte. Nou, en dan zegt hij nog een keer, vers 58, dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven, vers 49 zei dat ook al, want die dit brood eet zal in der eeuwigheid leven, ontvangt dus eeuwig leven. Nou, woord dus als de bron van eeuwig leven. Maar met het woord hadden de discipelen het moeilijk, die zeiden dan ook in vers 60, deze reden of dit woord, het is nou met reden vertaald, maar het is gewoon logos, hè? Dit woord is hard. Welk woord? Wel, dit woord van God uiteraard. Dit woord ook wat uit de hemel nederdaalt. Deze boodschap, dat men slechts aan de Heer Jezus Christus kan deel hebben om leven te ontvangen. Ik zeg het natuurlijk verkeerd. Om leven te ontvangen moet men deel hebben aan de Heer Jezus Christus. Zo niet, dan heeft men geen leven. Dan is men onder de heerschappij van de dood. En zij zeggen dan, oh, dat is hard. Wie kan er zelf wel horen? Daar zal ook wel mee bedoeld zijn dat het moeilijk te volgen is. Maar dat komt natuurlijk ook, dat wordt natuurlijk ook veroorzaakt doordat men niet gewend is dieper te kijken dan de oppervlakte. Men kent de schriften oppervlakkig. Men kan ze citeren, maar heeft geen idee van wat het betekent. Iets wat in de hand gewerkt wordt door de overigens zeer goede gewoonte om regelmatig wat uit de Bijbel te lezen. Maar het is ook levensgevaarlijk. Want het gevolg daarvan kan zijn dat we ongevoelig worden voor de woorden die we al zo goed kennen. Dan worden we immuun, dan krijgen we laag eelt enzovoorts. En dan zijn het woorden die we kunnen declameren, maar die ons absoluut niks meer zeggen. Dat gebeurt dan ook, hè. En dat is het probleem. Als men gewend is over de dingen na te denken, dieper te zoeken, zal ik maar zeggen, echt onderzoeken, neem het woord nou maar eens volgens een etymologie, hè. Onderzoeken, dan is er wat meer dan de oppervlakte alleen. En dat is in alle dingen van het leven trouwens zo, maar met het woord van God zeker. Als men dat doet, dan zal men deze reden ook wel degelijk kunnen begrijpen. Goed, niettemin blijft het om andere redenen hard. Want die harde reden, het harde woord is natuurlijk ook hard omdat het een volledige veroordeling van de mens inhoudt. Het houdt automatisch in dat wat de mens ook zelf doet om zijn leven in stand te houden, om zijn leven op te waarderen of hoe je dat er maar zegt, dat is allemaal tot mislukken gedoemd, want het leidt uiteindelijk toch tot de dood. Dat is heel vervelend, dat hebben we ook afgesproken, dat we onderling hebben afgesproken dat we daar nooit over zouden praten, want we vinden het niet leuk, maar het is natuurlijk wel zo, het is wel de waarheid. Dus dat is een harde reden, maar niettemin, er is geen andere. En Jezus wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, let op het woord murmureren, vind ik altijd aardig, dat is uitgevonden door de Israëlieten in de woestijn, zoals u wellicht weet, hè. Ze noemen precies hetzelfde hier, murmureren. Zijn discipelen, die murmureren erover, en toen zei hij tot hen, ergert u lieden dit, en dat betekent, struikelt u daarover, want ergeren is struikelen, iemand erger is iemand ten val brengen, tackelen, in een ander jargon, hè. Struikelt u daarover? De rotsteen der ergernis is immers de steen waarover men struikelt, waar men zich aan stoot. Stoten jullie eraan, struikel je erover. En in plaats van dat de Heer het dan gaat uitleggen en drie stappen terugneemt, doet hij er nog drie extra vooruit om hen voor te gaan. En hij zegt dan, wat dan, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was. Want hij had er nog meer te vertellen, niet alleen dat hij zou sterven en opstaan en dus leven zou brengen en geven in zijn opstanding, maar het verhaal gaat nog verder, namelijk hij zou ook ten hemel varen, het thema dus, waar de Hebreeënbrief dan op inhaakt, hè? En het uitlegt verder. Maar daar waren ze helemaal niet op bedacht, maar niettemin zegt, wat dan, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was, naar de hemel, want hij was immers uit de hemel nedergedaald. Nou, als dat al moeilijk te begrijpen is, dat die Heer inderdaad uit de hemel is nedergedaald en feitelijk de Zoon van God is en onder ons gezegd gewoon God is, hè? Als dat dan al zo moeilijk te begrijpen is, dan hebben we nog iets moeilijkers, dat is dat hij als mens, inderdaad, uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God in de zaken die voor de mensen te doen zijn. Dan ben ik tenminste weer terug in de Hebreeënbrief. Hè? De gedachte namelijk dat hij zou opvaren naar de hemel en daar een troon zou hebben. Dat was voor Joodse oren helemaal niet om aan te horen. Dat was een nog hardere reden. Nou, in ieder geval, de Heer zegt het en gaat meteen verder. Hij zegt, de geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. Het onderscheid tussen geest en vlees hier is volstrekt hetzelfde als het onderscheid tussen geest en ziel in Hebreeën 4 vers 12. Weet u wel, Gods woord is krachtig en levend, scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard, omdat het van één scheidt, onder andere ziel en geest. Oude mens en nieuwe mens, en soms heet het dan vlees en geest. De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. Dat heb ik eens gezegd tegen een slager. Die is er nou vandaag ook niet. Goed. He? Het vlees is nu nut. Op andere plaatsen in de Bijbel leren wij dat het lichaam, ook de oude mens van de gelovigen, wel degelijk ten nutte gemaakt kan worden aan de Heer. En er staat uitdrukkelijk, stel dan uw leden, dat is inderdaad ons lichaam, stel dan uw leden tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Romeinen 12. En hier staat, het vlees is niet nut. Daar kom je zo niet uit, tenzij je de goede vraag stelt. Niet nuttig waarvoor? Wat had je er dan mee willen doen? Wat was je doelstelling? Waar wil je het wel voor gebruiken? Nou, als je het vlees wil gebruiken om leven te ontvangen, dan gaat dat niet. Daar is het niet nuttig voor. Het kan wel onderworpen worden aan het leven, het kan dienstbaar gemaakt worden aan het leven van God geeft, maar het kan niet dat leven verwerven, want het leven, dat leven vindt zijn oorsprong niet in vlees, maar in geest. En dat staat er. De geest is het die levend maakt. En let er dan even op dat hier staat geest, maar als je dan even een synoniem voor invult, dan is het volstrekt duidelijk, want een van de synoniemen voor geest is woord. Het onzienlijke geest, maar wel hoorbare geest, want die geest waait waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. He? Dat is het toch, hè? En nog anders, het woord staat dat het door de geest is voortgebracht. En er staat ook in Johannes 3 trouwens, staat wat uit de geest voortkomt, dat is geest. Dus het woord is ook inderdaad geest. Een onzienlijke, maar niettemin sterke kracht. Dat is geest. En hier staat, de geest is het die levend maakt. Dat had net zo goed kunnen zijn, het woord is het dat levend maakt. En dan staat er tegenover, het vlees, de oude mens en daarmee ook het woord van de mens is niet nut. Niet nut in de zin dat het geen leven kan maken. En ook de boodschap, het woord van mensen kan niet levend maken. En dat is niet zo vreemd om die gedachten naar voren te brengen. Want het is met alle religies zo en zelfs met alle filosofieën die niet voor religies doorgaan. Het gaat er altijd om dat een mens door onderwijzing, door een bepaalde boodschap, door gedachtenveranderingen zichzelf zou verbeteren en wellicht zou komen tot in het Walhalla, het Nirwana, dan wel de hemel. Dat is toch de gedachte? En of het dan religie heet, of het is misschien gewoon politiek, want dat kan het natuurlijk ook nog zijn, of gewoon filosofie. Het is altijd dezelfde gedachte dat de mens zichzelf zou moeten verbeteren. Dus zei Satan ook tegen de mens, die zei, je moet jezelf verbeteren, je kunt het beste doen door het eten van de boom der kennis, des goeds en des kwaads, zei je gedacht zijn hoeveel je dan bijleert. He? Je gaat er wel dood aan, maar goed. He? Nou, dat is met al die godsdiensten, al die religies, al die filosofieën ook zo. Je kunt er een heleboel bij leren, dat ontken ik niet, maar je gaat er wel dood aan. En vermoedelijk eerder dan de bedoeling was. Nou goed. Waar het om gaat is dat het woord gods, dat werkt anders. Het woord gods komt van boven, dat is woord der waarheid in plaats van woord der leugen. Dat is niet alleen maar een aangenaam tijdverdrijf, dat is niet slechts filosofie, hoewel het dat zonder meer toch heus wel is. Maar het is woord van God, levend, krachtig woord van God. Met een levende, geestelijke, of moet ik zeggen magische werking. Het doet iets wat ander woord niet kan. Omdat God zichzelf in zijn woord heeft uitgedrukt en zijn wezen is daarin. Daarom is dat woord levend en kan het leven geven, namelijk het eeuwige leven van God en van Christus. De geest, het woord der waarheid is het, die levend maakt en het vlees en dus de hele oude mens is niet nut. En dan meteen, de woorden die ik tot u spreek, want de Heer verklaart nu zelf het begrip geest, de woorden die ik tot u spreek, de woorden die ik tot u spreek, want zo moet de klemtoon natuurlijk liggen, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Diezelfde geest als uit het begin van het vers uiteraard. De woorden dus, het woord van Christus, dat is leven en dat gaat volstrekt buiten de oude mens om. De hele gedachte is natuurlijk dezelfde als die van Romein 3. Waar staat... In vers 21 meen ik, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, dat wil zeggen de wet en de profeten, het Oude Testament spreekt er wel over. Maar de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet, zonder de wet staat er. Dat betekent buiten de wet om. Ik moet het toch maar even opzoeken. Om wat correcter te citeren. Romeinen 3 vers 21, dacht ik. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods, en nu betekent altijd inmiddels, dat heb ik ook al eens uitgelegd, hè? Inmiddels, na verloop van tijd, na het oude verbond, en na de dood en opstanding van Christus, uiteraard. Maar nu, inmiddels, is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, want die was vroeger verborgen, buiten de wet om, hoewel de wet ervan spreekt, en ook de profeten, staat er dus achter, hè, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, en die is geopenbaard geworden door het geloof, in het woord Gods uiteraard, door het geloof van Jezus Christus, en die rechtvaardigheid Gods komt dan door het geloof tot allen, met de nadruk op allen, maar ik kan bijna niet harder meer nou, hè, tot alle en over allen, voor zover zij geloven. He, dat is altijd een beperking, hè? Tot alle en over allen die geloven, die wat geloven. Wel, het woord Gods, de wet ook en de profeten. Men moet geloven in de dingen waarvan de wet en de profeten getuigenis hebben afgelegd, maar niettemin waar de wet en de profeten van spreken, komt niet tot stand door de wet en de profeten, ze hebben er alleen over gesproken. Maar het komt tot stand door het werk Gods. Het is een rechtvaardigheid Gods, die komt tot alle en over alle die in het woord Gods geloven. Daarom dient het woord Gods gepredikt te worden, opdat degenen die dat woord aanvaarden, het leven Gods zouden ontvangen. Er is niemand die u het leven Gods kan geven. Maar er zijn er genoeg die u het woord Gods kunnen aanreiken en prediken. Dat is wat wij doen, maar dat woord, in dat woord is de geest, of beter nog, het woord is geest, het woord is leven. En door iemand het woord Gods aan te reiken, reiken wij ook inderdaad het leven Gods aan. Dat is de gedachte. Nou goed, bediening der verzoening heet zoiets, hè? De prediking van het evangelie. Maar het is een rechtvaardigheid Gods die door het geloof van Jezus Christus, op die uitdrukking ga ik niet in, laat me nou even niet verleiden, maar die door het geloof van Jezus Christus komt tot allen en over allen die geloven, en dat de nadruk zelfs ligt op allen zonder onderscheid, daar staat er meteen achter, hè? Want er is geen onderscheid. Het gaat alleen om geloof. Want ze hebben alle gezondigd, onder de wet of zonder de wet, en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet, buiten de wet om, gerechtvaardigd uit zijn geloof, zou je bijna zeggen, dat kan ook hoor, maar er staat natuurlijk uit zijn genade, namelijk door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot de verzoendeksel, staat er letterlijk, dilasterion, verzoendeksel. Het is de verwijzing namelijk naar de hemelse positie van Christus aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Helaas, in de vertaling blijft dat verborgen. Maar het staat er echt zo. Het is de verwijzing naar een van de oud-testamentische typen, een van de mooiste misschien wel, die van het zogeheten verzoendeksel op de Ark des Verbonds. De uitbeelding van de positie van Christus op de troon der genade in het binnenste heiligdom, de rechterhand Gods. Dat is het, hè. Nou, hoe dat ook zij, er wordt dus uitdrukkelijk vermeld dat deze dingen tot stand komen, dat er leven gegeven wordt buiten de wet om. En dus ook buiten het woord van mensen om, buiten menselijke filosofie om. Het komt namelijk door geloof in het woord van God. En eerlijk gezegd, het is juist ons eigen denken wat ons in de weg staat om het woord van God te aanvaarden. Wij houden er niet van, dikwijls, als anderen voor ons denken en hun gedachten aan ons overdragen. Maar niettemin is dat de positie van de gelovige, dat hij zijn eigen denken, zijn eigen filosofie althans, uitzet en luistert naar wat God hem te zeggen heeft in zijn woord. En daarover kunnen we vervolgens denken, en dat is ook zonder meer de bedoeling uiteraard, dat we zijn woord overdenken, dag en nacht staat er zelfs, maar zijn woord overdenken en niet zelf wat uitdenken. Nou goed, terug dan even naar Johannes 6. De geest is het die levend maakt. Men moet namelijk uit geest geboren worden, zei Johannes 3. Het vlees is niet nut, Want de woorden die ik tot u spreek, in tegenstelling tot alle andere woorden, de woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. En de uitdrukking kun je natuurlijk ook samentrekken, dan wordt het, de woorden die ik tot u spreek, zijn levende geest. Of zelfs nog sterker, levendmakende geest. En dat is de uitdrukking natuurlijk uit 1 Korinthe 15. Nou, en dan gaat het nog verder. Want de Heer heeft dat dan zo uitgelegd, dat er alleen in hem leven is en daarbuiten niks. En dan staat er in vers 66, van toen gingen velen zijner discipelen terug. Dat zijn diezelfde velen natuurlijk als uit vers 60. Nou, misschien niet allemaal, maar het is dezelfde gedachte. Ze vonden de reden te hard en ze gingen dus terug, want ze vonden het hard. Waarom? Omdat er geen menselijke verdienste aan te pas komt. Romeinen 3 gaat precies zo verder, hè. Er staat meteen, hoe dan komt het dan? Door wat wet en door welke werken? En er staat er helemaal niet door wet en helemaal niet door werken, maar alleen uit genade. En hier staat in precies dezelfde gedachte, namelijk, er komt geen eigen werken aan te pas. Het betekent in ieder geval dat heel het godsdienstige leven van deze mensen door de Heer aan de kant geschoven wordt, omdat dat niet ter zake doend is. Dat is maar cultuur, dat is menselijke cultuur, menselijke taal, menselijke traditie. Betekent voor God heus niks, voor mensen heel veel overigens. Maar voor God betekent het niks, hij schuift het aan de kant, want het gaat alleen om geloof in zijn woord. En dan zeggen ze, deze reden is hard. En bedenk dan, dat als je iemand zijn cultuur aan de kant schuift, dan schuiven die mensen dus aan de kant. In de praktijk. Dat is ook wat er gebeurt. Maar dat is ook precies de bedoeling. Omdat men zichzelf zou vergeten en inderdaad ander leven dat van Christus namelijk zou ontvangen. Dus ze gingen weg. Ze hadden het goed met zichzelf getroffen enzovoorts. En er staat er, ze wandelden niet meer met hem. En de 12 waren nog over in elk geval. Misschien nog wel wat meer, dat weet ik niet. Maar de Heer zei tot de 12 ook, wilt gij lieden ook niet weggaan? Niet andersom, niet van, alsjeblieft blijven jullie bij me. Ik moet er toch een paar overhouden. Ik moet er toch 12 hebben. Of van, de Vader heeft mij de 12 gegeven, dus loop nou niet weg, want anders dan sta ik verschut of zoiets. Dat is het niet, hè. De Heer zegt gewoon, oké, wie weg wil kan weggaan. We zijn open broeders, dat betekent dat iedereen die wil kan binnenkomen, betekent ook dat iedereen die wil kan weglopen. Vandaar dat sommigen toch de deur dicht doen. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Ik kon het even niet tegenhouden, wat ik nou zei. Maar goed, waarvoor excuus. Maar de Heer zegt dus, wilt gij liever ook niet weggaan? En Simon Petrus heeft het toch begrepen, maar dat hadden we al gezien uit de Petrusbrieven. Petrus zegt, hij zegt het eigenlijk toch wel eerlijk. Hij zegt eigenlijk, nou eigenlijk zou ik wel weg willen, ja. Maar hij had erover nagedacht en hij zei, ja, maar waar moet ik dan naartoe? Want weglopen is één ding, maar waar ga je dan heen? Jongelui, als je van huis wil weglopen, bedenk eerst waar je heen wilt. Hè? Of je het ergens beter kunt krijgen. Dat is eigenlijk de gedachte. Hè? Peter zegt dus, heren, tot wien zullen wij heen gaan? Waarmee hij toegeeft dat het voor hem ook een harde reden is. Dat blijkt ook, dat weten wij uit de rest van zijn geschiedenis. En ik heb dat al genoemd. Heren, tot wie zullen we heen gaan? En dan legt hij weer getuigenis af. Ooit zei hij, hij zei de Christus, de zoon van de levende God. Had het dus goed begrepen. Ook als een van de eerste. En hier zegt hij, gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Of zeg maar gewoon, gij hebt de woorden, namelijk het eeuwige leven. Want dat betekent het. Gij hebt de woorden die dat eeuwige leven in zich bergen, die dat leven geven, die het leven brengen enzovoort. Hij zegt, we hebben geen alternatief. Dat is onze keuze, er is niet anders. Mag dan niet al te vrije keuze geweest zijn, maar het was maar een keuze tussen heel bewust weten waar men voor kiest en, nou ja, iets anders, wat het ook wezen mag. Want het blijft natuurlijk zo, men kiest of voor de waarheid, of men kiest voor leugens. We zijn natuurlijk geneigd te zeggen, men kiest voor de waarheid of voor de leugen, maar in de praktijk ligt het anders. In de praktijk is er altijd maar één waarheid, dat kan niet missen. Er is altijd maar één waarheid, ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen, want dat vind ik erg moeilijk. Maar er kan altijd maar één waarheid zijn en leugens zijn er plenty. Dus of je hebt die ene waarheid en daarmee zekerheid, geborgenheid en ook begrenzing, hè? Dus bescherming enzovoort, want het ligt allemaal opgesloten in dat begrip 1. Of je bent overgeleverd aan de leugenaars, de heidenen, de Filistijnen of hoe ze in de Bijbel allemaal maar mogen heten. Amalekieten niet te vergeten, die konden ook heel wat met hun tong. Hè? Dat is het enige andere alternatief. En dat is ook wat Peter zegt, we hebben geen keus. Er is niet echt een keus. En dus zegt hij, gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en dus bekend, wat twee keer hetzelfde is. En bedenk dan dat het woord bekennen ook gebruikt wordt voor gemeenschap hebben met. Hè? We hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dat is de herhaling van wat hij natuurlijk eerder al zei. Met name in het Matthäus-evangelie worden uitgebreid besproken. Hetzelfde getuigenis. En het blijkt dat hij precies weet wat dat is. De Christus, de Zoon des levende Gods. Hij weet dat het hetzelfde is als het woord Gods. Hij weet dat dat het levende woord is. Kortom, hij weet dat hij het leven is. En niet alleen hij wist dat, maar Johannes wist dat kennelijk ook. Want dat blijkt voldoende uit deze bladzijde. Woorden dus van eeuwig leven. Ik blader nog even verder naar Johannes 8. Nog een tamelijk kernachtige uitspraak in vers 51. Weer een dubbel voorwaar. Voorwaar zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Wat heeft hij dan bewaard dus? Leven. Precies, ja, dat is het. Er wordt dus gewoon geïmpliceerd dat woord leven is. Want de gedachte is dat wij als gelovigen weliswaar, wellicht, misschien, als het nog lang duurt, zullen sterven. Maar dat betekent niet dat we de dood zien. Want daarvoor zullen we in het dodenrijk moeten afdalen. En dat gebeurt niet. Want wij als gelovigen zijn al verlost uit de dood. En we zijn al overgegaan uit de dood in het leven. Zodat ook als wij hier sterven in dit lichaam, dan nog zien wij de dood niet. Dat klopt dus precies wat hier staat. Ik zou er trouwens met geen mogelijkheid een andere verklaring voor kunnen bedenken. Dus wie mijn woord bewaart, zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Het wordt natuurlijk herhaald in vers 52 en het wordt natuurlijk ook bespot. Men begrijpt het niet en zegt, ik begrijp het niet, dus is het van de duivel. Waar heb ik dat meer gehoord? Oh nee, nou weet ik het weer, dat mag ik niet zeggen. Hè? Ik begrijp het niet, dus is het van de... Als de menselijke wetenschapper die kan begrijpen, dan moet het occult zijn of zo. Hè? Dat is een veelgehoorde gedachtegang, die vind je hier ook. Maar bij ongelovigen. Nu bekennen wij dat gij een duivel hebt, een demon hebt, staat er. Abraham is gestorven en de profeten en zegt, gij zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in de eeuwigheid. Ja, inderdaad, dat zegt hij, maar Abraham en de profeten leefden onder het oude verbond en de Heer spreekt over een nieuw verbond. Maar nu zie je dat in de gedachten van deze Israëlieten geen plaats was voor het nieuwe verbond. Wel voor een redenering die spreekt over een toekomstig nieuw verbond, maar het moet altijd zo blijven. Alles is vooruitgeschoven. Het zal wel een keer komen, maar het is niet de bedoeling dat het nou wel komt. Men stond er niet voor open, men leefde liever onder de wet. Omdat de wet natuurlijk aan één kant toch veronderstelt dat in wezen de mens goed is en in staat geacht zou moeten kunnen worden om die wet te volbrengen. En dat is waarschijnlijk de reden dat zoveel mensen de voorkeur geven aan een leven onder de wet. En ook als men weet dat men het niet kan, dan zeggen we nog maar, we doen niettemin wel ons best. En dat is een lange uitdrukking voor, wij zijn eigenlijk wel erg best. En dat is men niet. Nou goed, we zullen het daar dan maar niet verder over hebben. Ik dacht dat het wel duidelijk was, dat als Hebreeën 4 vers 12 zegt, Gods woord is levend, dat er dan talloze uitspraken zijn in de schrift die dat zo zonder meer bevestigen. Een van de dingen die ik niet meteen op in ben gegaan, of niet uitgebreid, is natuurlijk dat het woord van God niet alleen levend is, omdat de weg des levens en de vorst des levens daarin bekendgemaakt wordt. Maar er is nog iets anders aan de hand. Ik zei het al een beetje, dus straks. Het woord is ook daadwerkelijk actief. Het mogen dan dode lettertjes zijn, maar het gedraagt zich eigenaardig. Dat blijkt wel, want er zijn velen die dat meteen beamen. Er blijkt namelijk uit het verschijnsel dat sommigen de schrift openen en ze doen er wat mee en ze halen er iets uit. Nou, wat ik er in elk geval niet uit zou halen. De meest verschillende dingen. Heel erg een aardig verschijnsel. Iedereen weet dat ook. Je kunt met de Bijbel alle kanten op. En dat bedoelen ze niet als je hem in je binnenzak steekt. Of zo, hè? Dat is niet de gedachte. Nee, ze bedoelen, je kunt hem naar alle kanten uitleggen. De mensen trekken de meest vreemde conclusies. Iedereen zegt dat hij evangelisch is en met de Bijbel werkt en daarin gelooft enzovoort. En je krijgt toch de meest verschillende predikingen, boodschappen en ook de meest verschillende levenshoudingen enzovoort. Heel eigenaardig. En ik heb zelf van mensen gehoord die zeiden van, dan deed ik de Bijbel open en dan dacht ik het te begrijpen en dan ging ik er dus wat dieper op in en toen begreep ik het helemaal niet meer. Toen ging het dicht. Dus zo'n boek wat uit zichzelf dicht gaat als je erin gaat lezen. Hè? Ik moet zeggen, mijn ervaring is meestal andersom geweest, gelukkig. Hè? Het gaat vanzelf open. Heel merkwaardig. Dat je dingen kunt lezen in de Bijbel die je nog nooit gelezen hebt, ook schriftgedeelten niet, en je begrijpt het in één keer. Of zelfs, je leest een gedeelte wat je al zo vaak gelezen hebt en zelfs bestudeerd hebt, en je leest het zomaar een keer op een vlakje en je denkt, hé, staat dat er? Waar ligt dat dan? Dan kun je natuurlijk zeggen, dat ligt niet aan het woord, want stond er altijd al. Maar het punt is dat het ook niet gaat om dat gedrukte woord, het gaat om de werking van het woord. Het woord wat actief is in ons, wat ons in beweging brengt, wat ons beroert, wat ons aanspoort of afremt of wat het dan ook maar doet. En een woord dat wat uitdrukkelijk weliswaar open kan geslagen worden op alle 1200 bladzijden, maar wat niettemin voor velen gesloten blijft. En andersom ken ik mensen die maar weinig bladzijden opengeslagen hebben en toch een goed inzicht hebben in het woord. Dat kan ook. Andersom. En die er dan toch uit leven. Ook uit het kleine beetje, blijkt toch genoeg te zijn. Het heeft dus wat rare eigenschappen. Dat is met het manna trouwens ook zo, want er viel manna en dan staat er dat iedereen moest maar nemen wat hij dacht dat hij nodig had. En dan bleek het precies genoeg te zijn. En dan zei iemand, nou vandaag nou maar niet, want ik ben in de vakantie wat aangekomen, dus ik moet zien dat ik wat kwijtraak. Dus vandaag maar het nou niet, dus er werden minder mannen ingezameld en dan was het toch precies genoeg. Dat is gek. Trouwens, die Zuid-Afrikaan die moet mij nog steeds vertellen hoe het nou komt dat die struik in de woestijn op zaterdag geen... Maar dat zal wel zijn omdat de struik ook Nederduits gereformeerd was. Dus op zaterdag gaf hij geen zaadjes of vruchtjes of zo. Dom, hè. Dat vind ik zo dom. Nou goed. Probeer het te vergeten, maar het lukt niet zo erg. Nee, maar waar het om gaat is dat het woord een eigen karakter heeft. En we kennen dat verschijnsel waarschijnlijk zelf. We hebben soms strijd met het woord. We zijn soms in discussie met het woord van God. Soms willen we niet mee en het woord dwingt ons mee. En de andere keer willen we er wat uithalen en dan geeft het niet toe. Dan houdt het vast, dan wil het niet. Dat gebeurt allemaal, kent u dat niet? Het heeft echt een eigen levend, beweeglijk karakter. Waardoor het woord van God zich voor sommige mensen... afwijzend gedraagt, zal ik maar zeggen. En andere mensen worden juist door datzelfde woord gegrepen. Dan komt het van de schoorsteenmantel af, zal ik maar zeggen. Dat bedoelde ik dus straks met het woord magisch. Hè? Het komt bij wijze van spreken uit de kast zetten en het grijpt je beet. Het boeit je. Hè? Ja, boeit je. Neemt je gevangen. Je neemt je gedachten en je wezen gevangen en leidt het tot Christus. Dat is wat ik bedoel. Dat is wat het woord allemaal doet. Levend dus. En dat niet alleen, ik ga even weer terug naar Hebreeën 4. Hebreeën 4 vers 12, want het woord Gods is levend en krachtig. Nou ja, de geoefende lezer leest natuurlijk meteen, want Gods woord is krachtig leven. Hoezo krachtig leven? Nou, omdat het aardse leven en de menselijke boodschap bovendien, het woord van mensen, zwak leven is. zo zwak dat het soms gewoon met dood wordt aangeduid, hè? Dus het is krachtig leven. En dat is ook wat we in de schrift soms tegenkomen. Ook deze dubbele uitdrukking van krachtig leven of leven en kracht. Of Jezus, gij mijn... Dat is de bundel van Johan de Heer dan, dat is een andere heer. Jezus, gij mijn kracht en leven. Dat betekent gewoon, gij mijn krachtig leven. Leven en kracht is immers tamelijk synoniem. Maar neem niet weg dat van het woord Gods ook los daarvan gezegd wordt dat het kracht is. Kracht Gods. Ik denk natuurlijk altijd meteen aan Romeinen, wat is het, Romeinen 1? Is het niet vers 16? Want het evangelie van Christus... Ik denk altijd, zou je dat misschien ook mogen lezen als het evangelie, namelijk Christus? Maar misschien mag ik dat niet zo hard op zeggen. Maar die gedachte heb ik er wel bij, hè? Nou goed, het evangelie van Christus, die immers het woord is en dus het evangelie is. Maar goed, het evangelie betreffende Christus is kracht Gods, kracht van God, tot zaligheid en uiteraard, zoals Romeinen 3 al zei, voor een ieder die gelooft. Eigenaardig verschijnsel, het is kracht Gods. Woord is kracht en het woord van God is uiteraard kracht Gods. En wanneer we zouden vragen, wat doet die kracht Gods dan? Dan is het natuurlijk het antwoord. Het brengt de mens tot zaligheid, het geeft de mens zaligheid, of hoe je dat maar zegt. Het is de kracht Gods. Tot zaligheid. Dat wil zeggen, ieder die in het woord gelooft, wordt door dat woord en door die kracht geleid tot zaligheid. En ieder die er niet in gelooft, wordt door die kracht niet geleid tot zaligheid. Zodat je maar beziet dat voor de gelovigen ook de Bijbel een kracht Gods is en een levende kracht is. En voor een ongelovige is dat niet. Het is gewoon door boek, antiek boek, oud boek, klassieke, weet u wel. Homerus enzovoorts. En dan heb je Mozes ook nog, hè? Iets ouder. Niet veel trouwens, maar goed. Dat is zoiets, hè. Dan is dood, dode taal, Hebreeuws, de dode taal, Grieks, de dode taal, oude woorden. Statenvertaling Nederlands van 350 jaar geleden, bovendien ook een dode taal, want die begrijpt ook niemand meer. Hè? Dat is dan toch de gedachte, dat is oud boek, interessant voor mensen met een hobby. Maar voor de gelovigen is het kracht Gods. Zelfs in een dode taal, want het maakt niks uit. Want de boodschap is levend. Kracht Gods dus tot zaligheid voor een ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard. Maar het komt uiteraard alleen terecht bij degene die erin gelooft. En dat is wat in de schrift vele malen herhaald wordt, dat namelijk het woord Gods kracht is waarvan God zich bedient om zijn werk te volbrengen. Dat is natuurlijk al zo in Genesis 1, als er staat en God sprak en zeide, wat zei hij, daar zei licht. Ja, natuurlijk. He? Woord is licht, dus als hij spreekt, komt er licht. Dus zegt hij, spreekt hij en zegt, daar zij licht vanzelfsprekend. En dan is het er. Daar heb je de kracht Gods in werking. Hij spreekt en het komt. Maar op precies dezelfde wijze wordt het woord gesproken met betrekking tot een nieuwe schepping die tot stand zou komen. Daarom heet het kracht Gods niet alleen voor oude schepping, maar kracht Gods ook tot zaligheid, namelijk voor een nieuwe schepping. Ik wil u even meenemen naar Matteüs 22... Matteüs 22, vers 29. Daar vinden we een staaltje theologie. Men heeft een raadsel gemaakt, een probleem gemaakt. U weet, problemen worden gewoon gemaakt. Hè? Als er geen mensen waren, waren er geen problemen, zeg ik altijd maar. Dus wat doet de mens? In de eerste plaats problemen maken. Niet waar? Goed. Sprak hij cynisch. Maar vooruit. Er komt dan een vraag. Vanaf vers 24, het is ingewikkeld, maar het is erg boeiend, want het gaat over het onderwerp waarover iedereen altijd een heleboel te zeggen heeft. Namelijk, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft, vers 24, en geen kinderen hebben, zo zal zijn broeder deszelfs vrouw trouwen en zijn broeder zaad verwekken. Dat staat namelijk in de wet. Dat is het zwagerhuwelijk, leviraatshuwelijk, want we hebben er een plechtige term voor. Nou, nu waren er bij ons zeven broeders, in hun gedachten denk ik hoor, En de eerste een vrouw getrouwd hebbende stierf en terwijl hij geen zaad had, zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder. Desgelijks ook de tweede, de derde en de zevende toe. Dus de zeven broers trouwden achtereenvolgens met dezelfde vrouw om vervolgens dood te gaan. Ik kan er bijna begrip voor opbrengen, maar vooruit. Het is maar een verhaal, het is maar een theorie natuurlijk. Daar staat er, ten laatste na alle is ook de vrouw gestorven, dat zat er wel in. Ook daar heb ik begrip voor. Nou goed, dan vers 28. Nou is de vraag, daar ben ik altijd geneigd naar zoiets te zeggen. Nou is de vraag, kent iemand een man, nee? Nou is de vraag, hoeveel kippen had die boer? Ja, dat is... ja, sorry. Onbenullige vraag. Goed. Goed, in de opstanding dan, dat is de vraag. In de opstanding dan, schijnen er zelf nog in te geloven. Wiens vrouw zal zij wezen van die zeven? Want zij hebben ze alle gehad. Nou goed, geen woord meer daarover dan. En bij een andere gelegenheid zegt de Heer daar ook wat over. Die zegt namelijk dat dat helemaal geen rol speelt, omdat in de hemel geen man nog vrouw is. Dan zie je altijd sommige gezichten betrekken en andere gezichten opklaren. Maar, heel vermakelijk altijd, hè? Goed. Want staat er, zij zijn de engelen gelijk, daar is nog man, nog vrouw. Nou ja, daar zullen we nu maar even niet aan denken, maar dat antwoord komt hier nou niet meteen. Er komt eerst een antwoord op de bekende ontactische wijze waarop de Heer dan antwoordt. Want dat gebeurt altijd, tot mijn vermaak overigens, op zeer ontactische wijze. Hij zegt namelijk in vers 29, gij dwaalt, niet wetende de schriften, nog de kracht Gods. Zomaar vooruit. Daarna komt er een soort van antwoord en toelichting enzovoorts. Maar niet al te serieus op de vraag die gesteld was natuurlijk. Maar er staat gewoon, gij dwaalt, niet wetende de schriften, nog de kracht Gods. Wat kenden ze dus niet? Punt 1, de schriften. Punt 2, de kracht Gods. Gij weet niet de schriften, gij weet ook niet, of gij kent ook niet, de kracht Gods. En als u mij vraagt, is het verschil bij nader inzien niet zo groot. Dat is mijn bekende vaste zin. Ik bedoel dus gewoon te zeggen, dat is volstrekt hetzelfde. Als je de schriften niet kent, ken je de kracht Gods niet. Niet alleen omdat de kracht Gods in die schriften uit de doeken gedaan wordt en beschreven en verklaard wordt, maar gewoon omdat die schriften, het woord Gods dus, omdat die schriften kracht Gods zijn. En daarvan zegt de Heer dus, je kent de schriften niet en dus ken je ook de kracht Gods niet. En dus kennen ze ook niet de opstandingskracht. En weten ze ook niet dat die dingen die hier op aarde zoveel strijd teweeg brengen, dat die in de hemel niet meer zijn. Sorry dat ik het zo zeg. Komt er wat lelijker uit dan ik bedoel, maar niettemin, zo is het dus wel. Want het punt is dat alles wat op aarde tegenover elkaar staat, al of niet complementair, laat me zitten, hè, maar alles wat op aarde verdeeld is, wat twee is en wat elkaar nodig heeft en elkaar aan de andere kant toch weer niet verdraagt, want zo liggen de problemen ongeveer, heb ik begrepen. Al die dingen die hier verdeeld zijn, zijn daar één. Want men is op weg van de strijd, van de oorlog, naar de vrede, namelijk naar de rust. En dat is het werk wat God doet, van twee één maken. De twee tegenovergestelde dingen bij elkaar brengen. De boom der kennis is goeds en des kwaads is aan het eind nog maar één boom. Gaat in elkaar op. Boom des levens. Uiteraard. En oude verbond en nieuwe verbond gaan in elkaar over, maar aan het eind is er slechts het nieuwe verbond. En het heilige en het heilige der heilige uit de tabernakel gaan in elkaar over, want het voorhang scheurt en daarna is er alleen nog maar het heilige der heilige. Uiteraard, ja. Want het is een vertrek waarin de ark staat. Dus het heilige der heilige. Dat is wat er gebeurt. En het uiteindelijke koninkrijk wat komt is ook niet een koninkrijk van hemel en aarde, maar een koninkrijk der hemelen. Hoewel iedereen weet dat de aarde daarin betrokken is, maar het is koninkrijk der hemelen, want de troon staat slechts daar. Dat is ongeveer de gedachte. Twee wordt het één gemaakt. En dat geldt voor deze zaken ook. Daarom zegt de Heer dan vervolgens ook, want in de opstanding nemen zij niet een huwelijk, nog wordt het een huwelijk uitgegeven, maar ze zijn als engelen Gods in de hemel. En wat aangaat de opstanding der doden, en grijp meteen de gelegenheid aan, heb gij niet gelezen hetgeen van God tot u lieden gesproken is, die daar zegt, ik ben de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar der levenden. En dus zegt hij dat Abraham, Isaac en Jacob inderdaad ook leven hebben. Dat betekent in het algemeen hier natuurlijk dat ze verbonden zijn met een levende God. En aan de andere kant, maar dat is op grond van andere schriftplaatsen, betekent het inderdaad dat ze uit de dood opgewekt zullen worden. Maar natuurlijk betekent het ook dat de Heer hen daar niet verlaat. Kijk, als de Heer Jezus kan zeggen, al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, dan kan Abraham dat ook zeggen, en Isaac en Jacob. En je kunt ook zeggen, als de Heer daar met hen is, als God daar met hen is, dan is dat toch op een of andere wijze, een andere wijze dan misschien, maar is het toch leven. Hoewel ze in dodenrijk zijn. Dat is hier de gedachte. En er zit nog wat anders aan vast, maar dat wordt niet eens gezegd. Het bijzondere is dan ook nog dat er staat dat God altijd zegt, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En ik zeg het maar graag achteraan. En hij zegt maar zelden, ik ben de God van Mozes. Want aan Abraham, Isaac en Jacob heeft God de belofte gedaan op grond van genade en op grond van geloof. En aan Mozes gaf hij de wet. Maar hij zegt niet, ik ben de God van Mozes. Hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Omdat dat blijft. De belofte en de vervulling van de belofte. En Mozes en de wet gaan voorbij. We hebben slechts gesproken van toekomende dingen. Dat is de gedachtegang. Maar hoe dan ook, het is niet alleen zo dat men de kennis der schriften mist. Men mist de kennis der schriften, men weet de schriften niet, maar wat men mist is dus kennis van de kracht Gods. En laat het woord kennis dan vervolgens maar gewoon weg. Men mist dus de kracht Gods. En daar staat precies tegenover wat Paulus later zegt, dat het erom ging, hem Christus, en daarmee dus zijn woord in plaats van dat van de Joodse overlevering te leren kennen, hem te kennen, Filippenzen, en of namelijk de kracht van zijn opstanding. En dan hebben die woorden bij elkaar, kracht en opstanding. Daar ging het in werkelijkheid om. Wat ze wel kenden, was waarschijnlijk een heleboel. Ze kenden wel schriftcommentaren, ongetwijfeld, maar ze kenden niet de schrift. Helaas is dat ook mogelijk. Nou goed, dat was dan even Matteüs 22, waaruit blijkt dat de schriften inderdaad de kracht God zijn. In het algemeen wordt woord trouwens als macht beschreven. En daarom blader ik maar eens even verder in mijn Bijbel, in dit geval naar Lucas 4. Vers 32. Een uitspraak die, voor zover ik het zie, dikwijls verkeerd verstaan wordt. Er staat in vers 31 van Lucas 4. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen, in de synagoge dus kennelijk. En er staat er, en zij versloegen zich over zijn leer. Dat betekent dat ze er verbaasd van waren en er versteld van stonden. Want zijn woord was met macht. De dergelijke uitspraak vinden we elders ook, bij de Matteüs. Maar in elk geval, de uitdrukking wordt vaak uitgelegd alsof het betekent dat de Heer met autoriteit sprak. Dat heb ik dikwijls als commentaar horen geven. De Heer sprak met macht, dat wil zeggen als autoriteit. En dat verklaart men dan, ja, het is de Zoon van God, hij is het Woord Gods, hij komt dus met zijn eigen boodschap, hij spreekt op eigen gezag. Maar dat betekent het niet, want zo ligt het niet. Er is ook een misverstand trouwens in het Johannesevangelie, als er staat dat de Zoon slechts die dingen spreekt die hij van de Vader gehoord heeft. Dan denkt men, dan heeft de Vader het in de hemel aan hen verteld of zo, aan hem verteld of zoiets. Of misschien zelfs vorige week nog, dat kan. En die woorden die hem toen voorgezegd zijn, die praat hij nu verder. Zo rechtstreeks een boodschap van God, als profeet. En dat is een misverstand, want zo was het niet. De woorden die hij van zijn vader gehoord had en doorgaf, waren de woorden die hij kende uit de schriften. Ja, moet je goed horen. Waarom zou de Heer anders van zijn 12e, zeg maar tot zijn 30e, want we horen tussentijd niks en dan is er dus geen verandering, van zijn 12e tot zijn 30e zich bezig hebben gehouden met de bestudering der schriften, als hij toch een woord van God had? Ik ken mensen vandaag die zeggen, ik heb een woord rechtstreeks van God, ik ben een profeet. Ik ken er ook een die zei, ik ben een apostel, mijn vrouw is een profeet, maar daar gaat het nou niet over. Maar je bent een profeet. En waarom wordt dat gezegd? Er wordt gezegd opdat diezelfde lui niet ter verantwoording zouden worden geroepen met de Bijbel in de hand. Want zeggen ze dan, ja hoor eens, ik ben een profeet, wat in de Bijbel staat, ik heb het woord van God zelf ontvangen, ik heb een visioen gehad, of ik heb een ingeving, of ik spreek in tongen wellicht, of weet ik hoe dat gaat, dat doet er nou niet toe. Ik probeer je alleen maar de situatie te schilderen. Hè? Men beroept zich op iets wat men rechtstreeks van God ontvangen heeft, buiten de Bijbel om. En je 10-1, dat wat er dan doorgegeven wordt, is in strijd met de Bijbel. Nou, 10-10 hoor. Want de gedachte zelf is in strijd met de Bijbel. En de Heer handelde ook niet zo. De Heer zegt ook tegen Nicodemus, Nicodemus, weet je dat niet? Hij zegt, wij weten wat wij spreken. En wat wij gezien hebben. En als u zou vragen, hoe weet u dat dan en waar heeft u het gezien? Is het antwoord uiteraard in de schriften. Dat blijkt ook, want de Heer zegt dat tot Nicodemus in Johannes 3. En in meteen daarop volgende verse gaat de Heer over tot het citeren van oud-testamentische schriftplaatsen. Om te laten zien dat het daar allemaal staat. Met andere woorden, wat de Heer in zijn tijd in zijn omwandeling op aarde deed, was niet zelf komen met een nieuwe boodschap. Dan denken mensen die de Bijbel niet kennen en die denken daarom dat Christus het christendom heeft uitgevonden en gepredikt. Jezus dus. Maar dat is een misverstand. Hij heeft niks nieuws gebracht. Het enige nieuwe wat hij bracht was nieuw leven. Maar het nieuwe daarvan is dat het kwam, maar het oude daarvan is dat het lang tevoren was aangekondigd. Vanaf de eerste hoofdstukken van Genesis. Daar was dus in wezen geen nieuwe boodschap, het was er helemaal niet. Integendeel, het was de bevestiging van de boodschap van het Oude Testament en het gebeurde ook op grond van het Oude Testament. En de Heer nodigde zijn toehoorders ook uit om vooral de schriften te bestuderen. Hebben we ze straks gelezen in Johannes 5. Daar staat het. Een oproep om zich te buigen voor en daarmee ook over de schriften. Dat was de bedoeling. Nou goed, en als de Heer dan spreekt in deze synagoge in Capernaum, dan spreekt hij met machtstatus, zijn woord was met macht, maar het was niet omdat hij autoriteit onafhankelijk van het woord en los van elke theologie of wat dan ook een boodschap doorgaf. Dat was het niet, integendeel, zijn woord was met macht. Waarom? Dat is heel eenvoudig, omdat het woord van God was. Want Gods woord is macht. En is autoriteit, is kracht Gods tot zaligheid en is dus meeslepend. Het sleept in ieder geval de gelovigen mee naar de zaligheid, daar gaat het maar om. Maar dat gebeurt niet door de mens die dat woord spreekt. De macht die komt uit de mond van de mens die het woord God spreekt, is niet de macht van die mens, maar is de macht van God. Dat heb ik eens nagevraagd bij de Corinthiërs. Ja, in de Korinthebrieven namelijk. Daar blijkt namelijk dat de Korinthiërs totaal niet onder de indruk waren van Paulus. Een zwakke man, zwak in zijn verschijning, zwak ook in woorden, dat staat er ronduit. En klein in zijn verschijning, bepaald niet indrukwekkend, bepaald ook niet zo autoritair. Het werkte gewoon bij hun niet. En de geleerde Paulus was in ieder geval niet in staat om die eenvoudige mensen, nou ja, laten we zeggen, in zijn band te krijgen of zo, of te bereiken met het woord. Maar het punt is dat de macht die van Paulus uitgaat, zoals wij hem kennen, zoals ze bij ons overkomt in zijn boodschappen, in zijn brieven, die grote kracht die in Paulus was, dat was niet Paulus' kracht. Dat lijkt misschien zo, maar het was het niet. Het was de kracht van God zelf, de opstandingskracht van Christus, die we nou al een paar keer hebben geciteerd uit de mond van Paulus. Kortom, het was de kracht van het woord. Dus dat is de autoriteit waarmee dus Paulus sprak, maar het was ook de autoriteit waarmee de Heer Jezus sprak. Bovendien, als men de waarheid zoekt en de waarheid gevonden heeft en daar stellig van overtuigd is en niet bereid is compromissen te sluiten, dan spreekt men met autoriteit. Niet uit eigen kracht, maar gewoon uit de kracht van de waarheid die men predikt. En dat is het verhaal. En dat geldt voor de Heer Jezus net zo goed. Zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord, zijn reden, zijn woord was met macht. Dat was zo, omdat het inderdaad het woord van God was. En daar kan je eigenlijk niet onderuit. En daardoor werden ze, dat is een mooi woord hoor, daardoor werden ze als het ware geslagen. Het trof hen, zeggen wij dan. Het raakte hen diep. Omdat het niet maar een theorie was of een filosofie, zoals dat uit de Joodse traditie ook altijd overkomt. Hè? Rabbi die heeft gezegd zus, rabbi die heeft gezegd zo, het is allemaal het overwegen waard. Nee, dit is gewoon van, al zo zegt de schrift. En dan gebeurt het met de autoriteit niet van de spreker, maar met de autoriteit van het woord van God. Vergis u niet. Want zijn woord was met macht, omdat het woord Gods was. Nou, diezelfde gedachte heb ik natuurlijk er straks al even aangehaald uit Romeinen 1. Die sla ik nu over, hè? Romeinen 1, 16. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Vandaar dat de goede evangelist inderdaad de mensen en het publiek in beweging weet te krijgen. Of ze komen binnen, of ze gaan naar buiten. Maar het is dringen bij de deur dan, hè, als het goed is. Hè? Nou, dat is mijn ideaal altijd, hè. Dat hou ik als ideaal voor ogen. De mensen binnenkomen, maar ook dat de mensen uitgaan uiteraard. Moet er zijn, hè. Scheiding die gebracht wordt door het woord. En beweging die er komt door het woord. Mijn vader die vertelde wel eens over de vele jaren van tentcampagnes die hij had meegemaakt of geleid had. En dan vertelde hij over het verschil met de tegenwoordige dagen. Nou, dat is dan al een paar jaar terug natuurlijk. Maar het verschil met de latere tijd en de eerste jaren van die campagnes in de 40 en 50 jaren. En bekend is, ik heb dat ook nog meegemaakt, bekend is dat er over het algemeen niet alleen goed geluisterd werd. Mensen konden hooguit op dinsdagavond naar de Bonte dinsdagavondterrein luisteren. Maar dat was het dan ongeveer. Dus als er ergens een tent in het dorp kwam te staan, dan liep de hele bevolking uit. Weet je wel. Komt er kermis, vroegen ze dan. En dan zeiden wij altijd gewoon ja. Want het leek er verbazend veel op. Dus minstens zo hard werken. Maar goed. Maar er kwam het tenminste volk. En wat er ook gebeurde, is dat er tegenstand kwam. Dat er luid tijdens een samenkomst de tentpennen uit de grond trokken. Of bakstenen door het dak gooiden. Of dat soort broerigheid meer. Loeiende bromfietsen om de tent heen om het woord onverstaanbaar te maken. En het tragische is dat in latere jaren dat allemaal niet meer gebeurde. De tent bleef staan. Er was geen herrie. Er werden geen stenen door het dak gegooid. Er kwamen ook bijna geen mensen. Het liet hen onverschillig. Het woord van God, de waarheid. We willen het niet horen. We bestrijden het ook niet eens. Het laat hen koud. En waar het woord van God komt, waar het echt komt, zou de beweging moeten komen. Al was het maar tegenstand. Dan werkt het tenminste wat. Maar liever natuurlijk dat mensen komen tot die Heer Jezus Christus. Die zijn woord gaf, maar die ook zijn leven gaf. Want het brengt beweging. Ik hoop dat u het ook getuigen kunt. Ook in uw eigen leven dat het beweging gebracht heeft. Dat het verandering gebracht heeft. Dat u wellicht uzelf niet eens meer herkent. Omdat het woord zijn uitwerking in u gehad heeft. U bent er niet de aangewezen persoon om dat bij uzelf te beoordelen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar wij kennen toch dat verschijnsel. Dat wij de boodschap hebben leren verstaan. En dat het ons leven toch in ieder geval eenmaal fundamenteel veranderd heeft. En ons gezet heeft in een andere richting en op een ander spoor. En dat is waar het om gaat. Kracht Gods tot zaligheid. Kracht Gods in het algemeen, dat inderdaad beweging en zelfs verslagenheid brengt. Ja. Nou goed, ik wil u meenemen naar 1 Korinthe 1. Daar heb je nou zoiets. Vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Stop, zeg maar dan, zie je wel, Paulus doopte ook niet. Nou ja, in het voorgaande versen zegt hij dat hij het wel gedaan heeft, maar hij vergat het. Hij wist niet meer wie hij gedoopt had, zegt hij. En dat kan ik goed begrijpen. Ik kan het ook niet onthouden, maar dat zullen wel andere redenen voor zijn. Maar het punt is dat dat ook niet de bedoeling is. Doop is wel goed, het is ook de bedoeling dat er gedoopt wordt, maar dat is niet het oogmerk, dat is niet het doel waarnaar gestreefd wordt. Het doel is dat mensen komen tot aanvaarding van het evangelie. En eventueel zich laten dopen, uiteraard, vanzelfsprekend, graag zelfs. Ik bedoel, daar is helemaal niks tegen, maar dat is niet de doelstelling. Ik ken ook mensen die zeggen, onze kerk is zo klein geworden, zijn er zo weinig leden, we moeten nodig een evangelisatie gaan doen. Wat is het doel dan? De groei van de vereniging. Laten we loten verkopen. Hè? Dat lijkt me dan beter. Nee, evangelie is de prediking van het woord Gods, opdat toegevoegd zouden worden aan degene die zalig worden. Dat is het doel van elke evangelisatiearbeid. En als daardoor een plaatselijke gemeente groeit, is dat mooi meegenomen. Dat is ook eigenlijk heel goed. Maar het is niet de doelstelling. Integendeel. En dus zegt de apostel, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. De uitspraak is dus niet, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. De uitspraak is, hij heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En zoveel als er geloofde handelingen, hè, werden gedoopt, uiteraard. Maar het ging om de prediking. Om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, en met name dan om menselijke woorden, want daar gaat het om. Staat ook een paar versen verder. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt, of leeggemaakt, of uitgehold worden. Want het woord des kruises, het woord met betrekking tot de dood en opstanding van Christus dus, het woord des kruises is weliswaar voor degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het, en wat zou je dan verwachten dat er zou staan? Kijk of je nog leest, hè? Ik zal het nog een keer lezen. Want het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan, dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het wijsheid. Dat is ook zo, maar dat staat er niet, hè? Maar het is wel zo. Het is wijsheid, inderdaad. Er staat er niet, er staat, maar voor ons is het kracht Gods. Maar volgens dit beginsel, je treedt dan wat ik dan wat oneerbiedig noem, wellicht het smurf-effect in werking. Dat wil zeggen, wat er ook staat, welk woord er ook staat, we weten wat er moet staan. Er moet namelijk staan wijsheid. Het gaat om de tegenstellingen. Woordenskruisers is voor degene die verloren gaan. Dwaasheid, maar voor de andere partij, daartegenover, voor degene die behouden worden, is het dan dus wijsheid. Dat is het ook, dat moet er ook staan, dat is de gedachte, maar er staat een ander woord. En dan betekent het dat het andere woord synoniem is met het woord wat er eigenlijk had moeten staan. Waarmee dus gezegd is, punt 1, het woord des kruises is voor ons die behouden worden, voor ons die geloven dus, kracht Gods, want dat staat er. En dat is een bekende gedachte die we al een paar keer hebben aangehaald. Maar tegelijkertijd is het ook wijsheid waaruit volgt dat de wijsheid waarover hier gesproken wordt ook inderdaad kracht Gods is. Kennis is macht, zeggen wij in het Nederlands. Soms. Ja, als het ons uitkomt. Maar het is ook inderdaad zo. Wijsheid is inderdaad kracht in het algemeen, maar hier gaat het om wijsheid Gods en daarom heet het kracht Gods. Dat het om wijsheid Gods gaat, dat staat natuurlijk ook een eindje verderop. Want in vers 30 van het hoofdstuk staat, maar uit hem, dus op grond van hem, door zijn werk betekent het, uit hem zijt gij in Christus Jezus, die voor ons geworden is, punt 1, wijsheid van God. En dan rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En het enige woord wat we in ieder geval meteen missen is kracht Gods. Maar hij is wijsheid Gods, dus ook kracht Gods. Hij is dat. Christus Jezus die voor ons geworden is, wijsheid van God. Dat wil zeggen, wij hebben geen ingewikkelde filosofieën nodig. Wat wij nodig hebben is Christus. En dat is zelfs meer dan wijsheid. Nou ja goed, in de Bijbel staat wijsheid en Christus gewoon naast elkaar. Dat is gewoon synoniem, hè? De wijsheid is immers Christus en Christus is onze wijsheid. Dat is het Oude Testament uiteraard ook al zo. Maar die wijsheid is tegelijkertijd kracht Gods, dat is wat hier staat. Het is kracht Gods inderdaad voor ons die behouden worden. En de kracht Gods, en daarmee de wijsheid Gods, staat tegenover de zogenaamde wijsheid van de wereld, wat eigenlijk gewoon dwaasheid is. En daarvan staat ook geschreven, niet alleen in vers 19, maar ook in Jesaja 29, vers 14, waaruit er geciteerd is. Er staat, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Dat betekent niet dat wat de wijzen geleerd hebben, achteraf door God zal veranderd worden. Zo van, lekker pe. Hebben ze zo lang gestudeerd, weet je wel. Dan weten ze eigenlijk eindelijk bijvoorbeeld hoe een auto werkt en in elkaar steekt. En nou worden alle auto's vernietigd. Dat is het niet. Ken u die uitspraak van, het heeft me jaren gekost om een antwoord te vinden op alle vragen des levens. En nu heeft men de vragen veranderd. Die ken u ook, hè? Dat is ook zoiets, hè? Waar het namelijk om gaat, is niet dat God alles wat de wijzen van deze wereld weten zal veranderen. Nee, het punt is, het zal blijken dat de wijsheid die zij hebben geen wijsheid is. Want dat de enige wijsheid, de enige echte wijsheid, namelijk de waarheid, is Christus of wordt gevonden in Christus. En het tragiek is dat de wereld en door de wijsheid van de wereld zich met van alles bezighoudt behalve met het woord Gods. Nou ja, misschien met de Bijbel, dat kan. Maar dat zeg ik met opzet niet, hè? Niet met het woord Gods. Zo kent men het niet. En dus is men per definitie overgeleverd aan de leugen. Sterker nog, men is overgeleverd aan leugens die de eigenaardige gewoonte hebben zich te vermenigvuldigen. Zodat dat wel de reden zal zijn waarom de wijsheid van de mens zich zo snel vermenigvuldigt. Hè? Dus recht evenredig met het aantal leugens, denk ik altijd. Maar wie ben ik? Hoe dan ook, het zal blijken dat die wijsheid van die wereld nergens op gebaseerd is. En dat er voor in de plaats komt de verschijning van de Heer. Want dat betekent de uitdrukking, er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Nee, het punt is, de wijsheid der wijzen verdwijnt wanneer de Heer verschijnt. Hij komt daarvoor in de plaats. Dat wil zeggen, de wijsheid die men had was de verkeerde wijsheid. Men kende Christus niet, hij is wijsheid. En kennis van hem is dan dus uiteraard ook wijsheid. En ik zeg maar zo, de enige echte wetenschap is het weten van het woord Gods. Is de kennis van het woord Gods. Omdat dat onvergankelijk is. Dat blijft altijd bestaan. En al de rest verdwijnt. De wijsheid van de wijze en de wijze zelf ook. Want de wijsheid deze wereld heeft God dwaas gemaakt. En het komt ook tot uitdrukking, onder andere dan in het feit dat de hele wereld maar één doel heeft, het menselijk leven, punt 1, te verbeteren en punt 2, te verlengen. Dat is wat de wereld mee bezig is. En het eigenaardig is dat dat inderdaad ook ongeveer heel ruwweg de bedoeling is, dat het menselijk leven verbeterd en verlengd wordt, maar dat het niet tot stand komt door dit oude leven te verlengen of te verbeteren, om reden dat dat geknoei in de marge is. Ik bedoel, je kunt er een paar % aan toevoegen naar alle richtingen waarschijnlijk, maar dat maakt dan niet zoveel uit. Hè? Nee, ook naar het verleden, maar daar gaat het nou niet over. Men kan er een beetje aan knoeien, maar dat is te verwaarlozen. God doet het namelijk, God geeft langer leven en beter leven door gewoon het oude leven weg te nemen. En wij maar blijven sleutelen aan dat oude leven, op wat voor wijze dan ook. Nou, dat is nou dwaasheid. Dat is bijna bespottelijk als je dat op een afstand gaat bekijken, zo van waar de wereld mee bezig is, met het verbeteren of verlengen van de menselijke leven en omstandigheden. En je beseft dat God het toch in één klap gewoon wegdoet en iedereen toch gewoon doodgaat, zal ik maar zeggen. En dat God daar gewoon tegenover zet, eeuwig onvergankelijk leven en bovendien op een veel hoger niveau, gratis cadeau en geheel voor niets. Dan zie je dat die mens dat niet wil, maar blijft sleutelen aan zijn hobby of weet je veel wat. En daar staat de hele wereld, de hele wijsheid van de wereld, compleet domweg voor gek. Ik meen het van ganser harte. Het is gewoon onbenullig. Dat wil niet zeggen dat we er niet af en toe wat aan hebben en er soms ook gebruik van maken. Maar het wezen ervan is werkelijk belachelijk. Nou goed, meer zal ik er niet over zeggen. In de eerste plaats omdat het zo langzamerhand weer eens tijd is voor een pauze.